Gemeente, nog even de herinnering aan vrijdagavond, de opening van het verenigingsseizoen. 7:00 vrijdagavond. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 24, het 4e en het 5e vers, verhoogd, o poorten, nu de bogen. Nog een keer vers 5, verhoogd, o poorten, nu den boog. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse, derde hoofdstuk, de eerste 17 versen. Kolossenzen 3, de verse 1 tot en met 17. En in aansluiting aan de lezing van dit gedeelte uit de schrift zingen we Psalm 81, het tweede vers. Zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. 81, het tweede vers. Wij lezen dus samen Kolossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we slaan vanavond onze Heidelbergse catechismus op en we doen dat op dat punt waar uw vorige predikant gestopt is met de behandeling van dit leerboek. Behandeld in uw midden is nog zondag 18 het eerste gedeelte, de vragen en antwoorden 46 tot en met 48. En dan willen we vanavond onze aandacht richten op vraag en antwoord 49. Vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Wij willen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. We danken de Heere samen met onze broeder Struik, die vanavond weer in de kerk mag zijn. Heere, ootmoedig danken wij u dat we hier weer mogen zijn. Dat u ons nog weer een plaats geeft, niet alleen onder de zon, maar ook onder het schijnsel van uw woord. Gij laat ons in het leven, gij laat ons in het heden der genade, gij laat ons onder de verkondiging van de naam, de enige die tot zaligheid gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. Heere, laat dat ons met dankbaarheid vervullen dat we dit voorrecht hebben, in onderscheiding van zoveel andere mensen die er niet van weten, die er nooit van gehoord hebben of die zich ervan hebben afgekeerd, die gij de ruimte gegeven hebt om zich ervan af te keren. Wij hebben die ruimte van u niet gekregen, Heere. U hebt ons er nog voor bewaard, dat we het allemaal af zouden schudden en dat we het allemaal achter ons zouden laten. Dat zou ons ook kunnen gebeuren. Wat onderscheidt ons van zoveel medemensen die in onze dagen juist de dienst des Heren vaarwel zeggen en het woord des Heren dicht doen en er nooit meer naar luisteren en er ook niet meer naar willen horen. Wat onderscheidt ons, Heren, dat dit nog niet met ons gebeurd is, dat we die keus nog niet hebben gemaakt. Al moeten we zeggen dat we van nature in ons binnenste natuurlijk die keus al lang gemaakt hebben, maar u hebt er ons nog voor bewaard om dat openlijk uit te spreken en er zo ook gevolg aan te geven, publiekelijk. Nu zijn we nog onder het woord, nu kunnen we nog geraakt worden, Heren. Nu kan de pijl die gij afschiet nog doel treffen. De pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp. En Heere, als u dat doet, dan vallen we, dan zullen we voor u vallen, dan zullen we ons gewonnen leren geven. Daarom, wij bidden van u, Heere, dat u dat doen wilt, dat u ook vanavond nog voorspoedig rijden wilt op het woord van uw waarheid. En dat we dat ook mogen ondervinden, als we vanavond nog weer naar uw woord mogen gaan luisteren. Geef, Heere, dat we niet tevreden zijn met de godsdienst en met de kerkgang, maar geef dat we het allemaal diep beseffen dat er meer nodig is dan dat en dat het om een zaak van het hart zal moeten gaan. Geef dat we het allen diep beseffen en ook gevoelen en dat dat onze begeerte dan ook mag wezen, Heere, dat we om waarlijk zalig te worden u, de God des heils, persoonlijk moeten leren kennen. En dat het maar niet gaat om een aantal godsdienstige plichten die we nakomen en godsdienstige activiteiten die we bedrijven, maar dat het gaat om waarheid in het binnenste. Om persoonlijk deel te hebben aan dat heil dat u laat verkondigen, om persoonlijk te kennen die wondere genade van uw Heilige Geest, waardoor mensen van dood levend worden. Die persoonlijke kennis van u en van uw wegen, en vooral ook die persoonlijke kennis van de borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, van wie we belijden, omdat uw woord ons dat heeft voorgezegd, dat hij ten derde dagen, dat hij ten opgestaan is en opgevaren is ten hemel, waar hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader en waar hij zijn kerk ten goede werkzaam is. Vanavond zal het over hem gaan, over u, o Heere Jezus Christus, gezegende zaligmaker, gij hebt eer en heerlijkheid van uw Vader ontvangen. Gij zijt met majesteit gekroond, gij hebt een naam welke is boven alle naam. En gij zijt de vreugde van uw volk en van uw kerk. Ze mogen zich verheugen in hun koning. Want hij is, gij zijt, Heere, als de grote en verheven zaligmaker ook, die borg die voor al dat heil zorg draagt en die de uwen nooit begeven en nooit verlaten zult. Geef dat u de overdenking van u ons zoet mogen zijn, Heere. En dat als wij vanavond aan de hand van onze catechismus stil mogen staan bij het nut van de hemelvaart van de Heere Jezus, dat onze harten daardoor ook mogen worden getroffen. En dat er een diepe begeerte in onze ziel mag ontstaan of mag worden verlevendigd. Dat ik hem kenne. En dat wij deel mogen hebben aan dat heil dat ons beschreven wordt. Die zaligheid die gij hier op aarde in beginsel uitdeelt, maar waarvan de volkomenheid nog uitstaat, totdat die dag aanbreekt dat de mens die door u wedergeboren is en die door u met het geloof begiftigd is, mag meemaken dat het geloof overgaat in aanschouwen en dat dat nieuwe leven dat hier gewerkt is uit gaat bloeien en volkomen gaat worden in de eeuwige zaligheid, in het eeuwig met de Heere zijn. Heere, zegen ons in de overdenking van uw woord, heilig dat woord aan ons hart en wilt gij er getuigenis aan geven, ook van binnen in onze harten. Getuigenis dat dat woord van u waar is. En dat alles wat van de Heere Jezus gezegd wordt, waar is. En dat hij het daarom ook zo waard is. Om gediend, gezocht, gediend, gevreesd en bemind te worden. We danken u, Heere, dat u ons deze voorrechten nog geven wilt en dat we er nog van mogen horen. We danken u dat onze broeder Struik ook in de kerk mocht wezen. Er is heel wat gebeurd in de laatste weken en maanden van zijn leven. Er zijn zorgen geweest en er zijn ingrijpende dingen gebeurd, Heere. Maar u hebt hem doorgeholpen. U hebt hem zover ook nog weer herstel willen geven dat hij nu met de gemeente mocht opgaan en onder uw woord mag zitten. Laat hij een hart mogen hebben met dankbaarheid vervuld, maar tegelijkertijd ook met de hartelijke begeerte vervult om u te mogen ontmoeten, ook in uw huis. En om die zegen te ontvangen, Heere, bij alles wat hij al aan zegeningen ontvangen heeft, dat gij tot zijn ziel wilt spreken. En dat dat heilswerk van Christus ook aan hem mag worden geopenbaard. Zegen uw woord overal waar het verkondigd wordt, Heere. Sterk degene die gij geroepen hebt en die gij uitgezonden hebt met de opdracht, predikt het woord. Dat ze dat dan ook mogen doen, Heere. En dat ze dat ook in getrouwheid mogen doen. En wilt u die arbeid gebruiken om uw rijk te bouwen en uw naam groot te maken. Laat uw geest er gebruik van maken om nog velen te trekken, onwederstandelijk en over te brengen in dat koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, laat het voor de vorst der duisternis weten dat hij toch verliezen zal. Hij weet dat wel. Hij weet ook dat hij kleine tijd heeft. En daarom heeft hij zoveel haast. En daarom heeft hij ook zo'n grote toorn. En daarom zit hij nooit stil en slaat hij nooit één kerkdienst over. En nooit één preekstoel over ook. En nooit één kerkbank over ook. Want hij is altijd in de weer om uw werk tegen te staan en het licht te verduisteren en mensen te verblinden, opdat hen niet bestralen het licht van dat evangelie. Heere, zijn listen zijn ons niet onbekend, maar u kent ze nog veel beter dan wij ze kennen. En daarom wij bidden u, verijdel zijn listen. En leg hem aan banden. En geef dat hij uw werk niet teniet kan doen en dat hij de loop van uw woord niet hinderen zal. En dat hij onze aandacht niet wegvoeren zal. maar dat wij door uw geest, door uw heilige geest, zo onder beslag van het woord mogen zijn en blijven, dat onze aandacht op niets anders geconcentreerd is dan op wat de Heere te zeggen heeft. U wil ons zo zegenen en wil zo uw werk ook voortgang doen vinden, midden in deze wereld en overal. En laat het de duivel niet gelukken, Heere, om zijn boos plan ten uitvoer te leggen. Denk aan de volkeren van deze wereld, met degenen die over hen gesteld zijn, die gij geroepen hebt om het volk te regeren. Heere, dat is ook een opdracht die boven menselijk is, die menselijke krachten te boven gaat. Wilt u ze de bekwaamheid geven? En wilt u ze ook die afhankelijkheid leren, Heere, om het van u alleen te verwachten? En zo bidden wij ook voor onze eigen overheid, landelijk en provinciaal en ook plaatselijk. En we willen u bidden, o God, dat u ons mensen wilt geven, die er nog weet van hebben, om ook in die taak die gij hen op de handen gelegd hebt, u de Heere nodig te hebben om het zo bij u te zoeken. Gedenk gij ons volk dat van u afwijkt, hoe langer hoe verder en hoe langer hoe duidelijker. Wilt u een terugkeer geven, o God, wilt nog opstaan met gunstige gedachten en wilt u zich ook over ons volk nog ontfermen. Ook over degene in ons land en onder ons volk die het moeilijk hebben, die ervaren, Heere, ook dat er allerlei onrecht is, die leed meemaken, die ten gevolge van ongerechtigheid en goddeloosheid, die ten gevolge van criminaliteit soms verschrikkelijke dingen meemaken, zoals we dat ook in België hebben gezien. We denken ook aan diegenen die daar rouw en verdriet hebben en zorgen en onzekerheid hebben. Heren, wat moeten sommige mensen veel meemaken en wat is er veel leed en veel ellende waar we machteloos tegenover staan. Ontfermt u zich en geeft dat de weg naar boven, naar uw genadetroon, toch open mag blijven en dat die weg ook betreden zal worden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit de 65ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. 65. Vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Onze catechismus zou de catechismus niet zijn, gemeente, als ook nu bij het heilsfeit van de hemelvaart niet gevraagd werd naar het nut daarvan. Niet alleen wordt beleden wat het woord van God ons heeft voorgehouden ten aanzien van wat we dan de heilsfeiten noemen, maar er wordt ook keer op keer gevraagd wat een mens daar nu aan heeft, wat voor nuttigheid dat nu oplevert. Dat was bij het heilsfeit van de geboorte van de Heere Jezus zo, in zondag 14 vonden we dat. En daar wordt dan niet alleen maar gevraagd wat dat betekent, dat we belijden dat de Heere Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, maar daar wordt ook aan voorbij gevraagd wat nuttigheid verkrijgt gij daaruit. En zo is het met het lijden van de Heere Jezus en het sterven van de Heere Jezus in zondag 16. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Als het over de opstanding gaat, dan wordt er niet eens een uiteenzetting gegeven van wat die opstanding nou betekent en wat er nou mee bedoeld wordt als we belijden dat Christus ten derde dagen is opgestaan. Maar daar wordt onmiddellijk naar het nut gevraagd. Zondag 17, wat nut ons de opstanding van Christus? Nou, in zondag 18 wordt er dan wel, en nog vrij breedvoerig ook, ingegaan op de betekenis van de hemelvaart van Christus. Maar dan sluit onze catechismus de bespreking van dat gedeelte niet af als uiteengezet is wat dat betekent als feit. Maar dan volgt de vraag waar we vanavond bij bepaald worden, weer de vraag naar het nut. En u ziet alleen al hier aan dat onze catechismus niet een uiteenzetting van de leer alleen wil wezen, de objectieve waarheid die rechtzinnig beleden wordt, maar onze catechismus wil daar ook die persoonlijke nood iedere keer weer bij laten horen, die persoonlijke toepassing iedere keer ook weer bij aanwijzen. Het gaat erom dat we er baat van hebben, dat het vrucht draagt in ons leven, dat we er nuttigheid uit krijgen. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Drie dingen worden hier genoemd. We zullen zien wat deze drie dingen zijn. In de eerste plaats dan dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Voorspreker, voorspraak, zo mogen we ook zeggen, zo vinden we het in het woord van God bijvoorbeeld terug in de eerste brief van Johannes. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Een advocaat, iemand die erbij geroepen is om te hulp te komen. Een zaakwaarnemer die de zaken behartigt en de belangen behartigt van iemand die dat zelf niet doen kan. Vanwege onkunde, vanwege onmacht, vanwege allerlei factoren. Hij kan het zelf niet doen. En nu heeft hij iemand die hem te hulp komt. Iemand die zijn zaken overneemt en die voor hem het woord voert. En dat is nou de Heer Jezus, een voorspraak bij de Vader. Hij is naar de hemel gegaan, heeft van de Vader een plaats aan diens rechterhand ontvangen, en daar is hij niet werkeloos, maar daar is hij voortdurend bezig, die ook voor ons bidt. Zo zegt Paulus in de Romeinenbrief. Nu gaat dat in de catechismus daar al eerder over, in zondag 12, waar het over de Christus, de naam, de betekenis van de naam Christus gaat, over de ambt, het priesterambt, dan wordt daar ook zijn voorbeden bij genoemd. Maar hier heeft het zeker ook een rechtmatige plaats in dit gedeelte van onze catechismus. Want dat is inderdaad een van de bedoelingen van de Heere Jezus geweest, toen hij naar de hemel ging. Niet om daar nu werkeloos te blijven afwachten totdat hij straks terug kan komen en totdat hij zijn gemeente tot zich zal nemen. Nee, hij is naar de hemel gegaan om zijn werk daar voort te zetten. En met name dat werk dat hij hier op aarde ook al begonnen was, namelijk het doen van voorbeden. U weet, dat deed hij op aarde ook. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Waar de Heere heel nadrukkelijk gebeden heeft voor zijn discipelen. En ik denk ook aan dat woord wat hij tot Petrus gesproken heeft, als waarschuwing en tegelijkertijd als bemoediging. De laatste nacht van Jezus' leven, toen hij nog maar kort bij zijn discipelen zou zijn. En toen Petrus zoveel grote gedachten van zichzelf had. En toen hij zo hoog bij zichzelf stond en nogal wat van zichzelf verwachtte. Toen heeft de Heer Jezus aangekondigd: Simon, Simon, ziet. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Nu, dat werk, dat doet de Heer Jezus onafgebroken. Dat doet hij na zijn hemelvaart in de hemel. Een voorspraak bij de Vader voor het aangezicht van zijn Vader. Hoe doet hij dat dan? Toen hij ten hemel voer, toen heeft hij, laat ik het zo mogen zeggen, zijn offerbloed meegenomen in het heiligdom. En hij heeft dat voor het aangezicht van zijn Vader gebracht. En het is op grond van dat offerbloed dat hij voor zijn kerk, voor de zijnen hier op aarde pleit. Als ze gezondigd hebben, als ze in zonde gevallen zijn, als ze zich het oordeel en de gramschap Gods waardig gemaakt hebben, als zij zich uit de staat van genade zouden zondigen, want zo zou het nog kunnen als het aan hen lag, dat ze zich uit de staat der genade ook weer zouden zondigen door de Heere te verloochenen, denk aan Petrus, of door andere dingen te doen waarmee zij God onteren en Gods wet verbreken, dan is hij er, hij hun borg, die voor hen betaald heeft, die voor hen alles volbracht heeft, die op grond van zijn eigen offer tot God zegt: ik heb verzoening voor hem en voor haar gevonden. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, dan zou je tot wanhoop komen. Zeker als je na ontvangen genade gezondigd hebt. Zeker als je tegen, en je bent je dat bewust, tegen een goeddoend en een liefderijk ontfermer gezondigd hebt. Zeker als je afgeweken bent van de paden die je toch van harte gekozen hebt toen de Heere je inwon voor zijn dienst. En nou heb je er vaarwel tegen gezegd. Wat gruwelijker kwaad en wat groter zonde kan er bedreven worden dan zondigen tegen een goeddoend God, dan zondigen tegen een liefhebbend God, dan zondigen tegen een God die je in je hart ook hebt leren liefhebben en beminnen. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, laten we dan toch niet tot de wanhoop vervallen. Zo zegt Johannes, maar laten we bedenken dat we een voorspraak bij de Vader hebben, Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. En zo, op grond van zijn bloed, pleit hij, en dat is hun behoud. Dat is hun behoud, zijn offer en zijn voorbeden. Dat was Simons behoud. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat heeft de Heere verhoord. Want het geloof van Simon is niet opgehouden. Ja, 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 het leek er in alle opzichten op dat het ophield. Hij heeft het zelf gezegd: ik ken die mens niet. Maar dat gebed van Christus, van de voorbidder, heeft verhoring ontvangen, want toen de Heere zich omkeerde en Petrus aanzag, toen bleek dat zijn geloof niet opgehouden was. Waaruit blijkt dat dan? Dat toen zijn hart brak, en dat toen dat woord dat de Heere gesproken had en dat hij niet wilde geloven, toch door hem geloofd wordt. Dat woord dat de Heere gezegd had, waaruit Petrus moest concluderen: ik ben niet iemand die hoog kan staan. Ik ben niet iemand die het zelf wel kan. Ik ben niet iemand die mezelf wel redden kan. Maar ik ben, o Heer, aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dat geloofde die toen. Dat geloofde hij, dat hij zijn meester miskend had en dat hij het woord van zijn meester ontkend had. Ja, dat geloofde hij, dat hij in zijn gruwelijke hoogmoed, zijn geestelijke hoogmoed, zijn discipelschap stond toch vast. Zijn liefde tot de Heere stond toch vast. En dat hij in zijn geestelijke hoogmoed het aangedurfd had om tegen zijn meester te zeggen: u spreekt onwaarheid. En dan moet hij bukken. En dan moet hij buigen en dan moet hij naar buiten gaan en bitterlijk wenen. En dat dankt hij aan zijn meester. Maar niemand anders. Dat is ook geen kwestie dat hij zelf verstandelijk de conclusie trok. En dat hij op grond daarvan nu deze boete en dit berouw beleeft. Nee, hij dankt het aan de verhoring van de voorbeden van zijn meester. Gemeente, als een kind van God in de schuld komt, dan is dat vrucht van de voorbidding van Christus. Als een kind van God uit de diepe val weer opgebeurd wordt, is dat verhoring van de voorbidding van Christus. Als een mens in wanhoop toch niet wanhopig wordt, maar zich vast mag grijpen aan een woord der belofte, omdat de Heer hem dat in handen legt en omdat de Heer hem geloof te beoefenen geeft, is dat verhoring van de voorbeden van Christus. Daar ligt de zaligheid, de zekerheid, de garantie van Christus' kerk in verankerd, in het feit dat hij zijn bloed gestort heeft en dat dat bloed een vervolg krijgt in het hemels heiligdom. Want als het door de Vader aanvaard is, dan wordt het altijd door de Vader aanvaard. En dan zal God het gebed van zijn Zoon, die hij zo geëerd heeft, die hij zo erkend heeft als de volkomen en de algenoegzame zaligmaker, dan zal God het gebed van zijn Zoon nooit gehoor ontzeggen. Begrijpt u dat de zaak van Christus' kerk wel veilig is en dat er niks gebeuren kan? Oh, van hun kant zou er alles kunnen gebeuren. Ze zouden zichzelf ook nog dood kunnen zondigen, van hun kant bekeken. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ja, onze. Maar dan is het natuurlijk wel van uitnemend belang om te weten wie er met die onze bedoeld worden. Wie dat zijn, voor wie hij bidt. Voor wie is hij daar nu ten goede werkzaam? Is dat nou voor iedereen? U weet, nee, niet voor iedereen. Is dat voor kerkmensen? Dat kun je ook niet zeggen. Niet zomaar willekeurig voor allerlei en voor alle kerkmensen. Om te beginnen is hij het niet voor degenen die van hem niet willen weten natuurlijk. Hij is niet voor hen die hem de rug toekeren en die geen lust hebben om in zijn wegen te wandelen. Die ook nog nooit ontdekt hebben wat een belang zij bij hem hebben. Heb u dat trouwens wel ontdekt? Dat u alle belang bij hem hebt. Omdat ons leven zonder hem echt verloren is. Buiten Jezus, buiten die voorbidding van Jezus, is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Als we dat belang nog nooit hebben ingezien, omdat we nog nooit onze nood gepeild hebben, zelfs nog niet tot in geringe mate nog maar, dat we het altijd nog buiten hem en zonder hem kunnen stellen, dan moet u er ook maar niet van uitgaan dat u onder zijn voorbeden ligt. Hij is het ook niet voor de geveinsden. Wie zijn dat? Dat zijn die mensen die menen dat ze het hebben en die het toch niet bezitten. die van dat echte zondaar zijn en de verootmoediging van daaruit ook geen weet hebben. Die wel geloof hebben, dat wil zeggen iets wat ze zelf voor geloof houden. Die wel bekering hebben, iets wat ze zelf voor bekering houden. Maar het zit allemaal maar aan de buitenkant. De doorleving van de breuk tussen God en onze ziel kennen ze eigenlijk niet. Dus er zijn mensen voor wie dat niet zo is. Voor wie hij niet de voorspreker is. Voor wie dan wel. Hebreeën 7 vers 25 geeft een antwoord. Hij bidt voor hen die door hem tot God gaan. Voor mensen die tot God gaan. Waarom zouden ze dat doen? Die mensen tot God gaan. Zou dat niet zijn omdat ze ontdekt hebben dat ze de Heere niet kunnen missen? Zou dat niet zijn omdat ze ontdekt hebben dat de Heere het allerhoogst en eeuwig goed is? En hoe moeten ze hem nu ten deel krijgen? Hoe moeten ze hem nu tot hun God krijgen? Ze begeren het wel, hun ogen zijn daar wel voor geopend, maar o, hun zonden maken scheiding. Hoe moet dat dan? En er is er maar één weg. En dat is door hem. Door die borg. Door dat offer dat hij gebracht heeft. Tot God gaan. God om zijn genade smeken. Om Jezus wil. God om zijn ontferming bidden. Op grond van datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft. In hun eigen naam kunnen ze niet komen, ze kunnen zich niet presenteren, ze kunnen de Heere ook niks laten zien dan alleen maar ongerechtigheid en verdorvenheid en toch God niet kunnen missen. En toch verlegen om een blijk van zijn gunst en een woord van zijn lippen en een blik uit zijn ogen. Hoe moet dat? Door hem. Nou, voor zulken is hij voorbidder, voor die armen, voor die armoedzaaiers. Voor die berooiden, voor die ellendigen, voor die nietshebbenden, voor die mensen die zichzelf leerden verfoeien en die bij God en bij de troon van Gods genade toch niet meer weg kunnen blijven. Omdat dat helemaal hun dood zou zijn. Dat er toch liefde in hun hart is tot een God die ze niet eens goed kennen. Dat er toch betrekking gekomen is op die God tegen wie ze moeten belijden, Heere, ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Voor zulke armen en ellendigen is daar die voorspraak bij de Vader. Is hij nou uw voorspreker ook? Draagt in uw leven de hemelvaart van de Heere Jezus? Ik ook dit nut, heeft het deze vrucht. Gemeente, dat is niet het enige. Onze catechismus spreekt in de tweede plaats over het feit dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Toen de Heer Jezus ten hemel gevaren is, is hij, en dat vonden we in antwoord 46, toen is hij voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel gevaren. Er staat in Handelingen 1 dat hij opgenomen werd. Daar zij het zagen. En dat ze hem zagen opvaren, dat betekent dat hij lichamelijk naar de hemel gegaan is. Als complete mens. Met zijn lichaam ook. Wat was dat voor een lichaam? Wat was dat voor vlees en bloed? Dat is ons vlees en bloed. Hij heeft ons vlees aangenomen. Dat heeft hij nou met de hele mensheid gemeen. Zoals wij deel hebben aan vlees en bloed, zoals ze dat in welk werelddeel hier op deze aarde deel hebben aan datzelfde menselijke vlees en bloed, zo heeft ook de Zoon Gods bij zijn vleeswording datzelfde menselijke vlees aangenomen. En dat heeft hij meegenomen naar de hemel. Er is dus menselijk vlees en bloed in de hemel. Er is dus een menselijk lichaam, ergens in dat door God geschapen heelal waar de hemel ook deel van uitmaakt. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen dat nu hij ons vlees in de hemel heeft meegenomen, dat een goddelijke garantie is, een zeker pand, een zeker garantiebewijs, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Het blijft daar niet bij, bij dat ene lichaam. Maar er zal een dag komen dat al Gods kinderen een hemelvaart beleven. Dat ook hun vlees met hem zal wezen. Waarom is dat zo? Nou, omdat de Heere Jezus een volkomen verlosser is. En een volkomen verlossing bewerkt. En een volkomen verlossing, dat is niet alleen maar de verlossing van onze ziel. U kunt zeggen, dat is toch het belangrijkste. Ziel verloren, alles verloren, nou dat zal zo zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus tevreden is en dat zijn werk voldoende zou zijn en volmaakt zou wezen. En dat hij er volkomen vrede mee zou hebben als hij alleen zielen in de hemel zou hebben. Hij verlost mensen zoals God ze gemaakt heeft, lichaam en ziel. Hij verlost mensen volkomen. Hij laat dat vlees ook niet in de greep van de zonde. Hij laat dat vlees ook niet in de greep van de dood waaraan het vervallen is. Maar er komt een dag dat dat vlees opgewekt zal worden in heerlijkheid. En dat dat vlees, dat lichaam verenigd met de ziel, straks ook eeuwig bij de Heere zal mogen zijn. Wanneer? Wanneer gaat die ziel daar dan heen? Op het moment daarop waarop de Heer Jezus plaats bereid heeft. Dan komt de dood. De dood die een vijand is. De dood die verschrikking veroorzaakt. De dood die we vrezen. De dood die ook de gewillige dienstknecht van de Heere is. Die geen eigen macht bezit en die niet kan gaan op het tijdstip waarop hij het verkiest, maar die pas gaat als hij opdracht krijgt. En als het de Heere erom te doen is om een van zijn gekochten, wat hun ziel betreft tenminste, bij zich te hebben, dan stuurt hij de dood uit. Zo moet u het sterven van Gods kinderen tenslotte maar zien. Dat de Heere zijn dienstknecht, de engel des doods, uitzendt om een kind van God thuis te halen. En of dat nou onder de meest tragische omstandigheden gebeurt, of dat dat nu langs een natuurlijke weg, zou je bijna zeggen, gebeurt, via een ziekbed, via hoge ouderdom en uitgeleefd zijn op aarde, dat maakt in feite het verschil niet uit. Het was tijd. De plaats was klaar. En toen die plaats klaar was, stond die plaats niet nog een paar jaar leeg. Maar als die plaats klaar is, is het tijdstip gekomen. En dan wil de Heere ze bij zich hebben. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Daar heeft hij toch recht op. Hij heeft toch dat lichaam, hij heeft toch die ziel gekocht met zijn bloed. Nou zou hij ze dan niet bij zich mogen hebben? En zullen wij de gekochten des Heren in dat licht gezien dan toch ook niet willen afstaan aan de eigenaar? Omdat ze zijn heerlijkheid zouden aanschouwen. En dan blijft het niet bij die ziel, zei ik al. Want dan komt de dag van de opstanding en dan zal de Heren ook hun lichaam weer met hun ziel verenigen. Dat lichaam dat er niet meer was. Want wat is er nou van overgebleven? Wat denkt u dat er van Abraham nog over is? Daar in Hebron, in de spelonk van Machpela. Niks meer. En toch is alles nog over. Wij zien dat niet. Maar hij weet elk stofdeeltje te vinden. En dat lichaam zal opgewekt worden in onverderfelijkheid. En dat lichaam zal straks ook in de hemel zijn. Weten we dat zeker? Ja, dat weten we zeker, want de hemelvaart van de Heere Jezus geeft de garantie. Ons vlees is daar al. En zo zullen zij ook ten hemel varen. Wij die zijn lidmaten zijn. Dat gaat weer om de vraag, wie valt dat nou ten deel? Voor wie is dat de werkelijkheid? Nou, dat wordt hier dan aangewezen met zijn lidmaten. Die dus bij zijn lichaam horen. Lidmaten, ledematen. Als je dat woord moet associëren met een ander woord, dan zeggen we gelijk, oh, lichaam. Je kan het ook anders zeggen. Als je zegt lidmaten, ledematen, lichaam, waar associeer je dat nou mee? Hoofd. Omdat het hoofd daar is, volgt ook de kerk die zijn lichaam is. En volgt ook elk levend lidmaat van die kerk. Staat hij voorin. Dat is gegarandeerd. En als je nou zijn lidmaat niet bent, ja, dan ook geen hemelvaart. En als je geen hemelvaart beleeft, dan beleef je een hellevaart. Toch één van tweeën. Er zijn toch slechts twee wegen en er zijn toch slechts twee eindbestemmingen. En er is toch niet een heel breed, grijs, neutraal terrein waar we ook nog ergens een plaatsje kunnen vinden. Eeuwig wel, eeuwig wee. De schapen en de bokken worden gescheiden en tot de ene groep wordt gezegd, komt. En tot de andere wordt gezegd, gaat. En er zijn geen mensen die zullen horen, nou blijf nog maar even. Komt of gaat. En niets. In de derde plaats, niets daar ergens tussenin. Dus als dat niet zo is, dat we zijn lidmaat zijn, dat we door het waarachtige geloof hem ingelijfd zijn, dat we door de poort van de wedergeboorte ingegaan zijn in dat nieuwe leven, dat we gestreden hebben om in te gaan door de enge poort en u mogen wandelen op de smalle weg die ter leven leidt. Als we nog onvernieuwd en onveranderd zijn. Ja, zo pas moest ik u zeggen, dan hebben we geen voorspreker. Maar nou zeg ik, en dat is dan de tweede ernstige consequentie, dan hebben we ook geen toekomst. Dan hebben we ook geen enkele hoop en geen enkele verwachting dat het na dit sterven met ons goed zal komen. En dat we bij de Heere zullen zijn. Nee, gemeente, dan hebben we alleen maar dat vreselijke vooruitzicht dat het niet goed zal zijn. Dat we eeuwig zullen omkomen. En daarom voelt u wel hoe belangrijk het is. Deze vraag wordt ons weer voorgehouden met de bedoeling dat als we de Heere niet kennen en als we geen verzoening gevonden hebben bij God en als we niet als schuldigen vrede gevonden hebben in het bloed des kruises, dat het dan hoog tijd is om daar werk van te maken en dat niet langer uit te stellen. Want als we het uitstellen totdat de engel des doods komt, dan is er niks meer goed te maken en te herstellen. Bent u op weg naar de hemel? Want dat zijn Gods kinderen. Jazeker, omdat hun vlees al daar is, zullen zij er ook zijn. Omdat het hoofd al daar is, daarom zullen zij er ook heen gaan. Bent u op weg naar de hemel? Hoe kan ik dat nou weten? Nou, dan heb u wel eens wat van de hemel in uw hart. Dat is een van de beste bewijsstukken. Dan hebben we wel iets van de hartelijke vreugde in God in ons leven. Dan hebben we wel eens iets van dat wonder, de Heere zag op mij neer. Dan hebben we wel eens van dat wonder, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Dan hebben we wel iets van dat wonder, van de vreugde, van die zaligheid die om niet ons ten deel valt. Ja, maar Gods kinderen die zijn toch ook vaak nog niet op hun plaats. En die zijn toch vaak helemaal niet hemelsgezind, maar aardsgezind. Akkoord, ik ellendig mens, zegt Paulus. Maar die heeft er geen vrede mee. Hij kan het er niet mee doen met het te constateren dat het nou eenmaal zo is en dat er nog zoveel zonden overgebleven zijn en dat hij het verder ook niet helpen kan. Hij heeft er geen vrede mee, hij heeft er last van, hij heeft er verdriet over. En daarom, de plaats moet bereid worden, maar zij ook. Zij moeten ook bereid worden. En zij hebben gedurig nodig dat werk van de Heilige Geest. En dat werk, die invloeden van de Heilige Geest, moeten hoe langer hoe meer in hun leven de overhand krijgen. En dat is dan tegelijkertijd ook het derde, wat onze catechismus noemt. Want er is deze derde vrucht, dit derde nut van de hemelvaart. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. U ziet dat in de manier waarop het hier geformuleerd staat, het tweede nut en het derde nut met elkaar corresponderen. U vindt bij het tweede nut het woordje pand en u vindt bij het derde nut het woordje tegenpand. Pand en tegenpand. Christus nam wat van zijn kerk mee, hun vlees. En als hij daar is, geeft hij wat aan zijn kerk terug, zijn geest. Hun vlees nam hij mee, zijn geest deelt hij uit. Dat vlees is garantie dat zij daar ook zullen komen. En die geest is garantie dat hij gedurig aan hen denkt. Dat hij zijn hart niet van hen heeft afgetrokken. Dat hij hen, ondanks de geweldige afstand, niet vergeten is. Maar dat hij gedurig aan hen denkt. En dat hij gedurig door zijn geest dan weliswaar in hen werkt. U herinnert u dat de Heer Jezus gezegd heeft toen hij over deze dingen sprak, vlak voorafgaande aan zijn afscheid van zijn discipelen, gezegd heeft: ik zal u een andere trooster zenden, een andere voorspraak. Hij is onze voorspraak daar. Zijn ze dan hier zonder voorspraak op aarde? Nee, ik zal u die tweede, die andere voorspraak geven. Hier op aarde, dat is die geest. En die is nou tegenpand. Bijbels gezegd, dat woord vind je in de Bijbel, onderpand. En dat is alweer de gedachte van garantie. Een onderpand, als je een huis koopt, dan moet je een bepaald bedrag betalen. En dat is dan tegelijkertijd het onderpand dat je de rest later ook zult betalen. En dat eerste geld wat je uitkeert, wat je betaalt, dat is tegelijkertijd ook de garantie dat de rest komen zal. De Heere Jezus heeft de geest gegeven als een onderpand, als garantie dat de volle zaligheid wacht. En nu is die kerk, die geest aan de kerk gegeven. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Maar als hij de geest aan zijn kerk geeft, dan geeft hij hem aan ieder van de zijnen afzonderlijk. Het zat, ik denk aan Handelingen 2, over die vurige tongen. Aanwezigheid van de Heilige Geest werd daarin uitgedrukt. Het zat op een iegelijk van hen. Ze werden allen vervuld en het zat op een iegelijk van hen. Eerst zie je de massa, allemaal, en dan zie je ze ineens stuk voor stuk. In ieder van hen, heel persoonlijk. En daarom, gemeente, de vraag die nu uit dit alles naar ons toe komt is: hebt u dan ook deel aan die geest? Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Zit dat nou ook op u? Woont dat nu ook in u? Gebeurt dat nu ook in u? Wat, datgene wat hier staat, dat wij door zijn kracht zoeken wat daarboven is. En niet wat op de aarde is. Natuurlijk, als het over de Heilige Geest gaat en over de werkingen van de Heilige Geest en de invloeden van de Heilige Geest, dan kunnen we diverse dingen noemen. Dat hopen we nog wel eens te doen als het gaat over de Heilige Geest, met name in de bespreking van onze catechismus. Dat is een paar zondagen verder, in zondag 20 aan de beurt. Maar laat ik het vanavond dan hierbij houden, bij dat ene wat hier genoemd wordt, wat uit het schriftgedeelte wat we gelezen hebben zo naar voren komt, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zoekt dan de dingen die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Die is ons leven en daar trekt ons hart naartoe. Daar hebt u een bewijs van het feit dat de Heilige Geest gegeven is. Alweer een toetssteen. En waar dat nou zo is, daar is rijke troost. Want als je dat mocht ontvangen, niet alleen die voorspreker in de hemel, en niet alleen die garantie, die belofte van ik mag straks ook naar de hemel, ook met mijn lichaam, maar ook de inwoning van de Heilige Geest, als je dat mocht ontvangen, dat de Heilige Geest zijn intrek nam in onze harten. Gemeente, dan kun je toch geen groter goed en geen rijker geschenk van de Heere ontvangen. Dan ben je een kind van God. En er is geen hogere onderscheiding en geen hogere bevoorrechting dan dat je een kind van God mag wezen. Terwijl je een kind van de duivel was. Een kind des toorns die in het rijk van God niet eens kon komen. Dan alleen in de weg van een goddelijk wonder, opnieuw geboren worden. En nou komt de Heilige Geest dat doen in het leven van een mens. En hij maakt van zo'n kind des toorns een kind van God. Hij woont in dat hart, dat vuile hart, ja. Dat hart vol ongerechtigheid, daar komt de Heilige Geest in. Dat hart dat een modderpoel van verdorvenheid is, waar allerlei ongerechtigheid in uitgedacht wordt, uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. Ja, in zo'n hart, in dat hart, waar mens van een afschuw van zou hebben, als je je hart leert kennen. Als je je eigen bestaan een beetje leert kennen. Wat hebben we dan reden om ons te schamen voor God? Wat hebben we dan een reden om te bewenen de breuk die er is tussen God en ons? En de verkeerdheid die ons aankleeft. Maar als de Heilige Geest komt, dan komt hij in zo'n hart. En dan gaat hij vernieuwen, dan gaat hij reinigen, dan gaat hij opruiming houden, dan gaat hij hervormen, dan gaat hij heiligen. En dan gaat hij die mens richten op de dingen die boven zijn. Gemeente, ik zei, dat is het rijkste voorrecht dat je te beurt mag vallen. Een kind van God te zijn en God te gaan liefhebben en naar God te gaan verlangen en naar die oudste broeder, de Heer Jezus Christus, die bij de Vader is, te gaan verlangen. Het rijkste voorrecht dat een mens ooit ontvangen kan is dat je deel mag hebben, deel mag zijn van die hemelse familie, van dat goddelijke huisgezin. En daar wil je dan toch bij horen? Dan wil je toch horen wat er in dat hart van vader en wat er in het hart van die oudste broeder omgaat. Dan wil je toch horen, dan wil je er toch getuige van zijn, te weten wat er bij die verlosten die daar al zijn gebeurt. Hoe zij, verlost van zonde en schuld, de vader groot maken. En die verlosser en zalig maken die hen gekocht heeft met hun bloed, met zijn bloed verheerlijken en groot maken. Dan wil je toch van hen leren. Dan wil je er toch in de geest getuige van zijn. En daarom ga je zoeken de dingen die boven zijn. Nadenken over wie die God en Vader van de Heer Jezus Christus is. En wat dat borgwerk van Christus betekent. En wat daaronder in die onderhandeling tussen Vader en Zoon zich afgespeeld heeft. En hoe de Vader dat werk van de Zoon heeft volbevonden. En hoe hij dat bloed heeft aanvaard. En hoe hij zich verlustigt in de thuiskomst van zijn zoon. En je begeert ernaar om te horen hoe de engelen Gods hem aanbidden. En je begeert ernaar om te weten hoe Abraham, Isaac en Jacob en al degenen die door de Heere al verlost zijn, die zaligmaker groot maken. En als je er wat van leest, bijvoorbeeld in het laatste Bijbelboek, als daar ons beschreven wordt dat ze hun kronen voor de voeten van het lam neerwerpen en hoe ze met mond en hart de lof van de drie enigen bezingen, dan zingt je hart toch wel eens mee, als je het geloven mag, dat je bij datzelfde huisgezin mocht horen. Om zo te zoeken de dingen die boven zijn, om zo met de wet van de koning rekening te houden, om zo door de genade van de Heilige Geest ook gelijkvormig gemaakt te worden aan de wetten van die koning, om in nieuwheid des levens te mogen wandelen, waardiglijk het evangelie, en niet een smet op de naam en op de dienst van de Heere te leggen, en er ook geen oorzaak van te zijn dat er anderen een smet op de naam en de zaak van de Heere werpen, maar voorzichtig te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht, maar dan soms ook met heimwee in het hart, omdat je hier nog bent en hier niet meer thuis bent, en omdat je het hier ook niet meer vinden kunt, en omdat er de begeerte is om verlost te zijn, om niet meer steeds dat verdorven bestaan mee te moeten omdragen. Naarmate de geest meer de dingen die boven zijn begeerlijk gaat maken, naar diezelfde mate verbleken de dingen die van beneden zijn. En zeker verliezen dan ook de zonden en de ongerechtigheden hun glans. En zeker verliest dan ook de zonde zijn aantrekkelijkheid. Maar er zijn ook mensen die wel de dingen van beneden zoeken. Er zijn ook mensen die daar helemaal in opgaan en zich daarin verlustigen en daar tevreden mee zijn en daar genoeg aan hebben. En die geen heel hoger doel kennen, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God of van nog weer wat anders van beneden hun God maken. Mensen die aardse dingen bedenken. En dat kan heel grof en gruwelijk en goddeloos gebeuren. Die voorbeelden zijn er ook. Mensen die zich verkocht hebben in de zonde. En die daar zich in vermaken. Maar het kan ook wezen dat het de aardse dingen zijn, de dingen van beneden, die op zichzelf goed zijn, die ook gaven van God zijn. En die zegeningen van de Heere zijn. Er is geen schepsel Gods verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Maar als je er maar niet genoeg aan hebt. Het probleem in de dagen van Noach was dat ze aten en dronken. En ten huwelijk namen en ten huwelijk gaven. En meer niet. Aardse dingen bedenken. De dingen die van beneden zijn en meer niet. En nooit hoger reikten. En nooit verder keken. En nooit hun ziel in het oog hadden. En nooit de eer van God bedachten. En nooit dachten, mijn zielen doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als dat zo is, dan hebben we alweer een bewijs dat het niet goed met ons is. Gemeente, waar leeft u voor? Waar leeft u voor? Waar is uw schat? Daar zal ook uw hart zijn. Waar gaat uw hart naar uit? Wat is uw grootste vreugde? En wat is uw grootste verdriet? Grootste verdriet als de dingen van beneden ons bij de handen afbreken en als we dat los moeten laten, is dat grootste verdriet. Degenen die door de geest bearbeid worden, die hebben een verdriet dat nog veel groter is. Bijvoorbeeld als God zijn aangezicht voor hen verbergt. Dat is een ding bitterder dan de dood. Of het verdriet van Gods kinderen bestaat daarin dat zij een verdorven bron van allerlei wanbedrijven bij zich hebben. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar als je de aardse dingen bedenkt, dan is het een zaak van verdriet als de dingen van beneden je ontnomen worden. En dat is dan je grootste verdriet. En je grootste vreugde, wat is dat? Als je de aardse dingen als het enige hebt, dan is je grootste vreugde. En als je daar maar genoeg van hebt, als je geen gebrek hebt, als je geen zorgen hebt, en als je genieten kunt en als je het fijn hebt, dan weet ik het wat voor woorden we daar nog voor kunnen gebruiken. De grootste vreugde van iemand die door de geest bearbeid wordt en die met de gedachten, met het hart omhoog getild wordt, is God, het Allerhoogste. En eeuwig goed. En daarom alweer aan de hand van deze testvraag. Waar gaat ons hart naar uit? Waar ligt onze schat? Kunnen we het weten? Of die hemelvaart van Christus in ons leven nut heeft en vrucht draagt, gemeente. En als we op dit punt weer moeten zeggen, nee, dan zit het niet goed. Dan is het niet in orde met mijn ziel. Maak dan toch haast, om uw levens wil. Maak dan toch haast, om geborgen te worden en om de Heere te leren kennen. En als u door genade weten mag, en u zult het misschien wel aarzelend zeggen, of u zult misschien helemaal niet eens bevestigend durven antwoorden, omdat u vreest dat u zich bedriegt en omdat u vreest dat u wat naar u toe haalt, wat u niet gegeven, geschonken is. En als je het toch niet mag ontkennen, al doe je het dan maar in stilte voor je eigen hart en voor Gods aangezicht. Dat er toch iets van dat verlangen is naar de dingen die boven zijn. En toch iets van het verlangen om hem te mogen kennen. Zie dan dat je verder komt op die weg. Roeping, verkiezing, vastmaken. En stel u, mag ik het zo zeggen, stel u dan de Heilige Geest ter beschikking. Om door hem vernieuwd te worden, door hem onderwezen te worden, door hem geleid te worden. Want daar gaat het God in het leven van de zijnen toch maar om, dat ze zijn beeld gelijkvormig zullen worden. Dat ze zijner heiligheid zullen deelachtig zijn. Ik zei zo pas, die plaats moet bereid worden. Maar de erfgenamen moeten ook bereid gemaakt worden. Klaargemaakt worden voor de hemel. Klaargemaakt. En langs welke weg gebeurt dat? Nou, doordat ze de hemel in hun hart krijgen en doordat zij die begeerte hebben om de dingen die boven zijn te zoeken. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. U wilt toch wel naar de hemel? Waarom? Om niet naar de hel te hoeven. Dat is geen goed motief. U wilt toch wel naar de hemel? Waarom dan? Het enige goede motief is om daar altijd met de Heere te zijn. Met die God die door de Heilige Geest en door zijn werk zo dierbaar en beminnenswaardig geworden is. Bij die zaligmaker die door de Heilige Geest in je leven voor ogen is gesteld. Die borg en middelaar van wie Gods kind het nou voor tijd en eeuwigheid mag hebben. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 73ste psalm en daarvan het 14e vers. 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang, maar het is mij goed mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. samen de Heere danken. Heere, hoe past het ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen? We mogen u als de ten hemel gevaren koning aanroepen, o Heere Jezus Christus. En u hebt ons vanavond iets laten zien van de vrucht die dat heeft in het leven van uw volk en kinderen. Wat zijn ze gelukkig en wat zijn ze veilig? Wat een voorrecht, Heere, om een voorspraak te hebben. Wat een voorrecht om die goddelijke garantie te hebben dat zij straks ook naar de hemel mogen. Wat een voorrecht om de geest te hebben ontvangen. De geest van de aanneming tot kinderen, waardoor ze bij die goddelijke familie mogen behoren. En waardoor ze meer en meer beïnvloed worden om de dingen van boven te zoeken, niet de dingen van beneden. Wat een voorrecht, Heere, gaat u met dat werk maar door in het leven van uw volk en kinderen. En vooral ook met dat laatste, met dat vernieuwende, met dat reinigende, met dat heiligende werk. Ach, Gods kinderen klagen menigmaal en die hebben ook reden tot klagen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar Heere, u wist dat. En u bent toch in hun leven begonnen en u gaat in hun leven verder en u zult het ook voltooien. Laten ze daar hoop op hebben. Heere, wilt gij dat werk inderdaad voortzetten? En wilt gij uw naam daarin verheerlijken? Maar diegenen die er buiten staan en er vreemdelingen van zijn, en die straks alleen voor de rechter moeten komen en geen voorspreker hebben, en die geen garantie hebben dat ze naar de hemel mogen, maar zullen horen, ga weg van mij, die niet door de geest vernieuwd worden, maar nog altijd genoeg hebben aan de vergankelijke en tijdelijke dingen van beneden. Heren, wat zijn die diep ongelukkig. En wat zijn zulke ook rampzalig onveilig. En wat moet er van zo'n mens terechtkomen. En heren, als dat nou van ons nog geldt. En als we onder de prediking die conclusie moesten trekken. Dat het zo met ons staat. Geeft dat dan alle rust opgezegd mag worden. En dat we haast krijgen om geborgen te worden en behouden te worden. Achter het bloed van de Heere Jezus. Heere, zo gaan de wegen weer uiteen. We zaten allemaal onder dezelfde predikingen. We zaten zelf allemaal onder hetzelfde dak. En we zaten allemaal in hetzelfde kerkgebouw. En toch zo verschillend. Dood en leven. Hemel of hel. Geborgen of verloren. Heere, bind de ernst van die dingen op ons hart. En geef dat we zo de week in mogen gaan. Met de roepstem, met de nodiging. Met de lokstem van het woord. Met de aanprijzing van de dienst des Heren. De boodschap van de algenoegzaamheid van de zaligmaker. Maar ook met de waarschuwing dat als we op zo grote zaligheid geen acht geven, we dan nergens meer achter kunnen schuilen. Hoor ons, o God, en zegen ons, in ieder van ons persoonlijk, en laat het er ons toch allen, jong en oud, om te doen zijn, u de Heere te mogen kennen, als de genadige en de barmhartige in het aangezicht van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 149, en daarvan het derde en het vijfde vers. Op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten, en zo zal de heerlijkheid der vromen. 3 en 5 van 149. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.